Namens de kerkraad mag ik u het volgende meedelen. De collecten, de eerste collecte is voor de kerk, de tweede collecte is voor de kerkelijke kassen. De uitgangscollecte is voor aflossing. Volgende week zondag hoopt in beide diensten de gemeente voor te gaan, dominee A. van der Weert uit Dordrecht. Op woensdagmorgen 24 oktober is er weer een koffieuurtje, aanvang 9:30. Op donderdagavond 25 oktober is mevrouw Siriapov te gast bij de vrouwenvereniging. Ze hoopt dan het een en ander te vertellen over het christenvrouw zijn in de Messias-beleidende gemeente in Israël. Aanvang is 8:00 in de grote zaal van de Hoeksteen. En ieder is van harte welkom. Op vrijdag 26 oktober zal de jaarlijkse hervormingsavond weer gehouden worden. De avond wordt gehouden in de Bethelkerk. De aanvang is 7:30. Opening wordt verzorgd door dominee Boyten. Spreker is dominee Belder. De sluiting wordt verzorgd door dominee Jedenhoed. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen in enig werk van zijn goddelijke handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan elkaar zingen van Psalm 123, het eerste en het tweede vers. Psalm 123 is geheel, ik hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. En het tweede vers, geef ons gena, o Heer van Psalm 123, vers 1 en 2. Thank you. eerbied en ontzag naar de wet van de Heere. Als antwoord erop zingen we van Psalm 51, het tweede en het vierde vers. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. En ook het vierde vers te beden om redding en reiniging. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans melaat zal rein zijn en genezen. Dus na de lezing van de wet des Heren zingen we van Psalm 51, het tweede en het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverig God. In de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en hij heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Schriftlezing kunt u vinden in het evangelie naar de beschrijving van Marcus en daarvan het eerste hoofdstuk vanaf vers 29 tot en met vers 39. Marcus 1 vanaf vers 29 tot en met 39 vormt de schriftlezing voor deze morgendienst. En we lezen daar het woord van de Heere aldus. En van stonde aan uit de synagoge gegaan zijnde, kwamen ze in het huis van Simon en Andreas met Jacobus en Johannes. En Simons vrouws moeder lag met de koorts. En terstond zeiden ze hem van haar. En hij, tot haar gaande, vat haar hand en richtte ze op. En terstond verliet haar de koorts en zij diende hen lieden. Als het nu avond geworden was, toen de zon onderging, brachten ze tot hem alle die kwalijk gesteld en van de duivel bezeten waren. En de gehele stad was bijeen vergaderd omtrent de deur. En hij genas er velen die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren en wierp vele duivelen uit en liet de duivelen niet toe te spreken, omdat ze hem kenden. Des morgens vroeg, als het nog diep in de nacht was opgestaan zijnde, ging hij uit en ging henen in een woeste plaats en bad aldaar. En Simon en die met hem waren, zijn hem nagevolgd. En ze hem gevonden hebbende, zeiden tot hem, ze zoeken u allen. En hij zeide tot hen, laat ons in de bijliggende vlekken gaan, opdat ik ook daar predike, want daartoe ben ik uitgegaan. En hij predikte in hun synagoge door geheel Galilea en wierp de duivelen uit. Tot zover de lezing van het woord van de Heere. We gaan elkaar het aangezicht van de Heere zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. Nou, op in onze voorbeden te gedenken, zuster Baggerman Sprong, die is opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk, vanwege vocht achter de longen. We dragen de Heer op, zuster Verhoerd, die is opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk. Ze moet wellicht deze week een operatie ondergaan. We hopen ook te gedenken broeder Quantus, die woensdag moet worden opgenomen in het Beatrix ziekenhuis in Gorkum vanwege een knieoperatie. Ik wil ook nu aan de heren opdragen, zuster Van Gelder, die nog verblijft in het APZ in Gorkum. We gaan elkaar bidden en danken. Heren, we komen voor uw heilig aangezicht om u te danken dat we hier samen mogen zijn. U weet hoe we dat beleven. Of het gewoon vinden, vanzelfsprekend. Of dat er iets is van heilige verwondering in ons hart, dat er een plek voor ons is onder de bediening van de verzoening. Dat u ons ook vanmorgen niet voorbij wilt gaan, maar dat u wil werken aan ons hart, in ons leven. Moet u beleiden, heren, dat zelfs de meest heilige dingen van u, daar kunnen wij zo aan gewend raken. Zou u ons daar de ogen voor willen openen? Opdat we ons echt voor u verootmoedigen. Dat we ook vanmorgen iets met elkaar mogen ervaren van heilige verwondering over uw trouw, waarmee u ons leven omrankt en omringt. Heren, dan buigen we echt voor u. En dan belijden we echt datgene wat we hebben gezongen. Laat dat de taal mogen zijn of mogen worden van ons aller hart. En wat is het dan rijk, heren, dat u vanmorgen niet alleen met uw heilige wet tot ons komt, maar dat ook het evangelie van vrije genade mag klinken. Zou u ons diep onder de indruk willen brengen van wie u bent en wat u doet, wat u gedaan hebt en wat u doen zult in de Zoon van uw eeuwige liefde. Wil ons nabij zijn, heren, in het preken van uw woord. Wil ons nabij zijn in het horen van uw woord. En dat we in het gewaad van de Heilige Schrift, de Christus der Schriften, mogen zien. Schenk ons door uw Heilige Geest die genade, dat we hem voor het eerst of opnieuw mogen omhelzen met armen van geloof. Dat ons leven aan hem verbonden mag zijn. Want dan zal deze dienst rijke vrucht dragen. Niet alleen vandaag, maar al de dagen van ons leven. Zo komen we tot u, heren, om te bidden of u ook de lof van uw grote naam op onze lippen wil leggen. Of u ons wil afstemmen op uw spreken, zodat deze dienst mag uitlopen op de lof van u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Heer, we hebben uw heilige wet gehoord. En als we eerlijk zijn, moeten we belijden dat ons leven daar niet mee in overeenstemming is. Ja, zelfs vaak haaks daarop staat. Zou u ons, als we dat nog nooit hebben ontdekt, dat willen doen zien? Opdat we leren vluchten tot hem die zijn leven gegeven heeft. Als een zoenoffer voor de zonde. Die zijn leven geleefd heeft in volkomen liefde tot u en liefde tot zijn volk. Heren, dan ligt daar de levensbron. Dan mogen we daar vanmorgen als dienaar en als gemeente uitputten. En dan mogen we weten dat die bron een fontein is van levend water. En dat we nooit te vergeefs met onze leegheid bij u komen. Dat u ons wil vervullen met het heil dat bij u te vinden is. Heren, u doet dat niet om iets in ons. Maar u doet het om uzelfs wil. U doet dat vanwege uw grote naam. Omdat u er behagen in schept dat er op deze aarde een volk is dat u mag loven. En echt loven. Dat wordt geboren in de diepte. De diepte van verontmoediging. En krijgt vervolgens ook de toon van de verwondering. Over wie u bent. U hebt dat betoond, heren, reeds in het paradijs. Toen u Adam, die al bevende bij u vandaan vluchtte, kwam op te zoeken. Op zijn plaats zette. Hem ontdekte. Maar ook vertroostte met de belofte van het evangelie. Schenk ons die genade, dat we dat ook vandaag mogen ervaren. Heren, dan is het goed om in uw huis te zijn. Dan is het goed om u te loven. Dan is het goed om te buigen voor u en te belijden wie we door de zonde geworden zijn. Maar ook om te belijden wat u hebt gedaan in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. We bidden van u, Heren. Wilt u ook degene die met deze dingen worstelen, geestelijk zicht geven op het heil dat er bij u is. Laat het tot een doorbraak mogen komen. Dat dat licht en dat leven ons hart gaat doorstralen. Want dan wordt u geëerd. Dan wordt u geprezen. En dan zullen anderen mogelijkerwijs daardoor gewonnen worden. Om ook u te gaan dienen, te zoeken en te vrezen. We bidden, heren, voor de ouderen in de gemeente, die hier niet met ons kunnen samenkomen, maar toch met ons verbonden zijn. Laat ook daar het woord doorklinken in mensenharten. En laat er juist ook ouderen tekenen mogen zijn van hoop en van verwachting. Dat ze mogen getuigen van dat diepe verlangen in hun leven. Naar uw komst, naar die grote dag. We bidden voor onze zieken. De dagenzuster Baggerman sprong aan u op. Heer, wilt u alles welmaken in het ziekenhuis, dat er ook wegen gevonden mogen worden om haar verder te helpen. Geef artsen wijsheid en geef haar geduld en geef haar zicht op wie u bent en wat u doet. We bidden ook voor zuster Verboerd. Heer, als ze misschien deze week een operatie moet ondergaan, dat ze zich aan u mag toevertrouwen. Dat ze mag verstaan dat het beter is tot u de Heere de toevlucht te nemen dan op een mens te vertrouwen. Maak het met uzelf wonderlijk wel. Zo bidden we ook voor broeder Quantus. Heren, dat ook voor de weg die hij gaan moet naar het ziekenhuis en de operatie zijn oog op u geslagen mag zijn. Wilt u ook handen van chirurgen besturen, zodat de ingreep gezegend mag worden. Heren, dat is geen vanzelfsprekendheid. Maar leer ons zien dat het genade is dat we met alle dingen van ons leven bij u mogen komen. We bidden dat ook heel bijzonder voor zuster Van Gelder. Heren, wilt u haar omringen met uw liefdevolle zorg. En kon het zijn, heren, wilt u uitkomst geven. Geef ook in de gemeente gebed. Opdat we elkaar opdragen aan uw genadetroon. Bewaar ons ervoor, heren, dat wij de kracht van het gebed zouden onderschatten. Wilt u ons juist ook vanmorgen onderwijs geven in het bidden. Omdat dat bidden mag zijn de ademtocht van onze ziel. Niet alleen voor ons persoonlijk geestelijk heil, maar ook voor het welzijn van uw gemeente ter plaatse, maar ook wereldwijd. Dat we zo ook ons mogen ingeschakeld weten in die arbeid die u doet in deze tijd. Dat u voortgaat met uw werk. Zo bidden we, Heren, ook voor al uw gaarne getrouwe knechten. Waar u hen ook een plaats hebt gegeven op dit wereldrond. Dat ze vandaag bijzonder mogen ervaren dat u hen aangort met kracht van omhoog. We bidden voor dominee Kok. Geef ook hem alles wat hij nodig heeft voor de arbeid hier in de gemeente. Gedenk hem met zijn vrouw en met de kinderen. Heere, wil hen zegenen en tot een zegen stellen. En dat het gezien mag worden. Dat u die roept, de getrouwe bent, die het ook doen zal. En zo mogen ook vanmorgen onze ogen op u geslagen zijn. U die nooit beschaamt. U, Heere, die vol bent van genade en van waarheid. Schenk ons kracht en wijsheid om uw woord te bedienen. Schenk ons een hart dat voor u open staat of open gaat. Zodat het zaad van het woord mag vallen als in een wel toebereide akker. En vruchten voortbrengen van geloof. En van waarachtige bekering. Bewaar ons, Heere, voor het kwade. Wil de boze uit ons midden weren. En laat uw eer mogen opklimmen uit het stof. Zo zijn onze ogen geslagen op u. Amen. Inleidend op de prediking van Psalm 34 zingen we vers 2, vers 3 en vers 11. Kom, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogt met hart en stem de nooit volprezen naam van hem. En het derde vers, zij sloegen het oog op God, zij liepen als een stroom hem aan, hij liet hen nimmer schaamrood staan. En wende straks hun lot en ook het elfde vers, de Heer verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Het zal door hem in gunst beschouwd niet schuldig zijn verklaard. Van Psalm 34, vers 2, vers 3 en vers 11. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst van de Heere. De Heere zegen u en uw gaven. tekst kunt u vinden in Markus 1 en daarvan vers 35. Markus 1 vers 35. En we lezen daar het woord van de Heer, onze tekst, aldus. En des morgens vroeg, als het nog diep in de nacht was, opgestaan zijnde, ging hij uit en ging henen in een woeste plaats en bad aldaar. Tot zover de lezing van de tekst. Na het amen van de preek zingen we van Psalm 27, het vijfde vers. Psalm 27, vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heer van uw entwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. En wat er verder volgt in het vijfde vers van Psalm 27. Gemeente, in het gebed komt echt naar voren wie iemand eigenlijk is. Want als de zaak recht ligt, dan beseffen we dat we in ons bidden voor Gods aangezicht staan. Geen steun van vrienden, geen schuilen bij een naaste, geen maskers die meer baten. Bidden, echt bidden, dat is eerlijk zijn voor de Heer. Weg alle schijn, weg alle franje, want wie echt bidt, die komt in zijn diepste bestaan voor Gods heilig aangezicht. En veel van de voortreffelijkheid die mogelijk anderen in ons roemen, valt dan weg. Het ware gebed brengt pas echt de gestalte van de mens tevoorschijn. In ons nadenken over het gebedsleven van de Heer Jezus Christus ontmoeten we de middelaar in de diepste intimiteit van zijn mens zijn. En dat is zo zuiver. En het is zo gaaf. Dat je moet eigenlijk zeggen, doe de schoenen van uw voeten. Want de plaats waarop gij staat is heilig land. We denken nou over het thema Jezus gebed. Jezus gebed. Ten eerste de omstandigheden, ten tweede de ernst en ten derde de bedoeling van dit gebed. Jezus gebed, de omstandigheden, de ernst en de bedoeling van dit gebed. Jezus gebed, allereerst de omstandigheden. Marcus heeft het ons in het tekstverband geschilderd. De omstandigheden waaronder Jezus bidt. Uit de synagoge heeft Jezus zich begeven naar Simons en Andreas huis. U leest het in vers 29. Daar heeft hij de schoonmoeder van Petrus genezen. En wat er toen verder plaatsvond, lezen we in vers 32 en 33, als het nu avond geworden was. Toen de zon onderging, brachten ze tot hem alle die kwalijk gesteld en van de duivel bezeten waren. En de gehele stad was bijeen vergaderd omtrent de deur. Je kunt wel zeggen, de hele stad liep te hoop. Want bij Jezus was wat te vinden. Ja, veel te vinden. Bijvoorbeeld genezing. Uitwerpen van duivelen. En tegen de late avond kreeg de heiland het nog buitensporig druk. Hij onttrekt zich er niet aan. U leest in vers 34. Hij genas er velen. En op de morgen, volgend op die heel drukke avond, heeft naar ons tekstvers betrekking. Na die buitengewoon inspannende avond trekt Jezus zich vroeg terug voor het gebed. Ook op deze nieuwe dag zou het werk weer overvloedig zijn. De mensen poogden beslag op hem te leggen. Lees later in vers 37. Ze zoeken u allen. Het is overduidelijk, er is werk in overvloed. Jezus hoeft niet te zoeken naar werkgelegenheid. Van de vroege morgen tot de late avond is hij overbezet. En ondanks dat neemt de heiland tijd voor het gebed. En dat lezen we niet alleen hier in Marcus, maar is op meer plaatsen in het evangelie te lezen. Ik noem u nu nog Lucas 5 vers 15 en 16 waar we lezen. Vele scharen kwamen samen om hem te horen en door hem genezen te worden van hun krankheden. Maar hij vertrok in de woestijn en bad aldaar. Regelmatig heeft de Heer Jezus zich afgezonderd voor het gebed. Telkens opnieuw zocht hij daarvoor de eenzaamheid. Als we dat nou lezen. moet dan die beschaamdheid ons hart vervullen. Want hoe staat het nou met de gebedspraktijk in ons leven? Ja, en dan bedoel ik niet in de eerste plaats of we aan tafel nog bidden. Ik neem aan dat u dat allemaal nog doet, voor en na het eten. Ik bedoel ook niet in de eerste plaats gebeden, op vergaderingen, openbare gebeden. Maar ik bedoel nu vooral dat persoonlijke gebed. De persoonlijke gebedsomgang met de Heer. Worden we niet meegenomen in de maalstroom van de tijd? We hebben het zo vaak druk. En dan doen we zo vaak een beroep op de omstandigheden. Drukke werkzaamheden, veel zorgen van de vroege morgen tot de late avond. En dan menen we eigenlijk dat we geen tijd kunnen vrijmaken om rustig voor Gods aangezicht te verschijnen. Mogelijk zitten we zo vol van hier en nu, dat we ons helemaal mee laten slepen in de jacht van deze tijd. En dat de diepe dingen van het leven waar het eigenlijk om gaat, ons veel te weinig bezighouden. Ons veel te weinig echt raken. Vandaar die vraag, waar leeft u? Waar leef jij? Waar leef ik eigenlijk voor? Wat is nou het doel? Moet de wereld ons het doel dicteren? In de jacht? Wij menen soms een beroep te kunnen doen om drukke omstandigheden. En dan een vrijbrief te hebben om nou even maar wat korter te bidden. Maar is dat nou eerlijk? Is dat nou eerlijk? Voor hoeveel dingen hebben we nog wel tijd? Dan zeggen we, nou, ik vind toch wel een gaatje. Maar dat gebed, hè? Is het ons begeren? Is het begeren van ons hart om de Here te zoeken? Want ons beroep op die drukte is vaak, vrees ik, vleeselijk. En dus ook vreselijk. Als ik dat ga zien, dan vervult schaamte mijn gemoed. Voor Jezus zou er alle reden geweest zijn om te zeggen, deze morgen niet. Het is gisteravond zo laat geworden. En er was zo ontzettend veel werk. Ja, werk. Het meest belangrijke werk wat er op de wereld is. Het redden van zondaren. Daarmee was hij overbezet. Verlossingswerk van het allergrootste belang. En hij gaat bidden in alle vroegte. We denken zo vaak verkeerd over het werk van de Heer Jezus Christus. Wij denken soms alsof het voor hem allemaal vanzelf ging. Zonder de minste inspanning. Vergeet niet dat de Heere ook waarachtig mens is. En zijn arbeid heeft van hem alle inspanning gevraagd. Ook hij kende vermoeidheid. Ook hij kende juist emotionele betrokkenheid. Steeds te scharen onder de wijze. Steeds geconfronteerd worden met het lijden. Denk u dat hij het ooit gewoon gevonden heeft? Het sneed hem door de ziel. En dan die haat van de leidslieden. Die vermoeiende, afmattende gesprekken waar ze steeds weer proberen hem te vangen op zijn woorden. Terwijl hij weet dat ze het op zijn leven hebben aangelegd. Zijn hele werk. Zo uniek, zo exclusief. We kunnen eigenlijk het gewicht ervan nooit ten volle peilen. Zijn wonderen en werken hebben een heel bijzondere betekenis. Hij heeft de verlorenheid van mensenkinderen gepeild als geen ander. En als ze dan weer komen met een dove, met een blinde, met een lamme, met een melaatse, dan ziet hij daar de gevolgen van de zonde. Dat grijpt hem diep aan. Maar hij heeft geholpen met tedere liefdeshand. Hij heeft geholpen met een volkomen hart. En hij heeft de kern verstaan van zijn arbeid. Hij wilde maar één ding. En dat is zondaren. Brengen tot waarachtige bekering. Dat is zijn arbeid. Dag aan dag was hij daarmee vervuld. Die arbeid eiste hem helemaal op. En hij wilde de wil van zijn hemelse vader volbrengen. Gods werk moest hij uitvoeren. Hij kon, hij wilde zich daar absoluut niet aan onttrekken. En toch, die vroege morgen wil hij alleen zijn. Hoe druk het die avond daarvoor ook geweest was rondom Simons huis. Hij zou alle reden gehad hebben om nu een beroep te doen op die drukke omstandigheden. En het gebed een ogenblik na te laten. En toch heeft het gebed niet verzuimd. Nou, dan voelen we allemaal wel aan, wie we ook zijn. Jong of oud. Dat wij geen been meer hebben om op te staan. Als wij denken dat het te druk is om te bidden. Biddeloosheid, dat is dankeloosheid en schuld tegenover de Here. Dat is armoede. Onder alle omstandigheden blijft het eerste vereiste om het aangezicht van de Here te zoeken in het persoonlijk gebed. Laten we maar zien op de Here Jezus Christus. Ook in dit opzicht heeft hij ons een voorbeeld nagelaten, opdat wij zijn voetstappen zouden drukken. Bid maar om de werking van de Heilige Geest, die ons ontdekt aan onze zogenaamde uitvluchten. En dan ga je de dingen in het juiste licht zien. Dan versta je meer en meer de ernst van het gebed. Dat brengt ons bij die tweede gedachte. Want als we iets kennen van het werk van de Heilige Geest, dan kunnen we het bidden niet meer nalaten. Dan weten we, als de catechismus schrijft, dat het voornaamste stuk is van de dankbaarheid, dat het ook werkelijk zo is. Dan heb je geen vrede met het minimum. Want bij het gebed van de Heiland treft ons die geweldige ernst. Hij heeft er alles voor over. Hij offert er zelfs de nachtrust voor op. En des morgens vroeg, lezen we immers, als het nog diep in de nacht was, opgestaan zijnde, ging hij. Zo ernstig neemt de Heer het gebed. 'S morgens vroeg, in het holst van de nacht, verlaat hij het huis om een eenzame plek te zoeken om met God gemeenzaam te zijn. Dat is het wat hem drijft. Diep overtuigd van de ernst van het gebed. Zo heeft hij het aangezicht van zijn hemelse Vader gezocht. En de volle tijd trekt hij ervoor uit. En daarom als het nog midden in de nacht is al. Niet het minimum, maar het maximum. Hij wil gemeenschap oefenen met zijn God. Niet ten koste van zijn middelaarswerk. Niet ten koste van dat werk van zaliging van zondaren. Maar juist om des te meer toegerust te zijn om dat werk te kunnen verrichten. Als de Heiland zo'n ernst maakt met het gebed. Dan is dat toch voor ons wel een indringende prediking. Voor ons zal dan de noodzaak nog in veel sterkere mate gelden als we echt dienstbaar willen zijn in Gods koninkrijk. Hoe zouden we kunnen dienen als we niet steeds gevoed worden vanuit die omgang met de Heer? Maar voelt u wel aan hoe ernstig het is dat het gebed serieus wordt genomen. En die ruime plek krijgt in ons leven die het toekomt. Het is een benauwend verschijnsel als het tere gebedsleven uit ons leven wijkt. Dat kan duiden op verachtering in de genade. Als er niet meer die behoefte is, die levende behoefte om de Here te zoeken. Kijk, waar die dorst naar de Here is, dan drijft dat ons uit in het gebed. Gemeenschap met God moet onderhouden worden. Jezus kon niet zonder de gemeenschap met God van ogenblik tot ogenblik. En hoe wordt hij ons getekend in de schrift? Heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaar. En zelfs de onreine geesten hebben dat in hem herkend en ze noemen hem de heilige God. En hij bad en besefte de ernst van het gebed. En wij, zondaren, elk ogenblik ligt ons leven open voor het kwade, niet alleen van buiten, maar ook van binnenuit. Zouden wij dan het gebed kunnen missen? Als telkens de wereld lokt en ons bij God vandaan wil trekken. Als je dat ziet, dan ben je doordrongen van de ernst van het gebed. Als je iets ontdekt hebt van je eigen willigheid, je hoogmoed, je zelfzucht, boezemzonde, de greep naar de macht in je eigen hart. Dan triomfeert zo vaak de zonde. Op listige wijze palmt hij ons in. Zou je dan de ernst van het gebed niet beseffen? Wat is bidden? Dat is eigenlijk hangen aan de hemel, zegt Calvijn. Je kunt er niet los van komen. Je hele leven is daar dan mee verbonden. Gemeenschap met God zoeken. En steeds weer opnieuw zoeken. Nee, het is niet noodzakelijk om uit deze geschiedenis af te leiden dat we altijd onze nachtrust moeten opofferen voor het gebed. Het is niet de bedoeling van deze tekst om ons tot een stuk overspannenheid te brengen. Want de nacht hebben we ook nodig om te rusten, wel degelijk. Want we zijn maar hele broze mensen. Maar het is evenmin vanzelfsprekend dat we iedere nacht zomaar zouden slapen zonder ons te bekommeren om extra gebedswerkzaamheden. En misschien juist als die dag zo druk was dat het bidden er bijna bij inschoot, kan het wel eens heel goed zijn om de stilte van de nacht zo te benutten, om de Here te zoeken. Luther wijst ons ook die weg. Hij wijst op de vroege morgen en de late avond. En hij zegt dan, laat nou toch het gebed 's morgens het eerste zijn. En 's avonds weer het laatste. Dat wil zeggen dat dat gebed je hele leven omrankt en omringt. En Luther kent zijn eigen hart. En Luther kent het mensenhart. En hij zegt, pas er alsjeblieft voor op als je 's morgens vroeg denkt, nou eerst even dit en dan nog even dat en dan nog even dat. En zal ik straks bidden? Hij zegt, pas op. Hij zegt, ga meestal fout. Binnen de kortste keren zit je in de maalstroom van het leven en dat bidden schiet er bij in. En daarom begin ermee. Zoek het aangezicht van de Heer. Want anders word je zo snel afgeleid. En Luther heeft recht van spreken. Men zegt wel dat hij gemiddeld 2 tot 3 uur per dag besteedde aan het gebed. Nou, dat is niet ten koste gegaan van zijn werk. Want als u ziet wat Luther heeft mogen schrijven voor het Koninkrijk van de Heer, dat is een boekenkast vol. En toch, ja misschien juist, hij had een biddend leven. En daarom zo'n productief leven. Daarom zo'n dienstbaar leven. Kijk, als je dat mag beleven, dan kun je iets van de voetsporen drukken van de Heer Jezus Christus. En laten we voor onszelf vaststellen, weinig bidden betekent vaak weinig verwachten. Wie weinig bij de Heer zoekt, die kan geestelijke armoede verwachten. Weinig gebed leidt tot weinig geloof. Weinig hoop, weinig liefde, weinig vrede. En leidt vaak tot veel donkerheid. Van een Engelse predikant is bekend dat hij studeerde op zijn knieën. Want ook bij dat studeren, juist ook van een predikant, maar juist ook van een christen die zich ingeschakeld mag weten in de dienst in Gods Koninkrijk, past die biddende houding. Dat hoort samen te gaan. Studeren en bidden. Niet dat de gebedstijd nu altijd beslissend is. Dat mogen we uit de tekst niet afleiden. Al heeft Jezus wel haast in het hols van de nacht gebeden. Heel, heel vroeg in de morgen. U voelt wel aan, het gaat ten diepste toch om de intentie waarmee je bidt. Waar is het je nou om te doen? Of is het even bidden? Wel haast gedachteloos. En dat we tegen elkaar zeggen, hebben we nu gebeden of niet? Hebben we al gedankt? Waar is het ons om te doen? Gaat het echt om de verborgen omgang met God? Ja, dan kun je inderdaad wel eens wakker liggen 's nachts. Ja, zegt iemand, dat heb ik ook wel eens als het moeilijk is. Ja, dat begrijp ik wel. Er is ook niks mis mee. Maar lig u wel eens wakker als het heel goed is? Lig u ook wel eens wakker om de Here te prijzen? Omdat hij zo groot is en zo genadig in zijn Zoon. En dat hij ons wel eens dag aan dag overlaat met zijn gunstbewijzen. Kun je ook van wakker liggen? Want bidden is niet alleen vragen aan de Heer. Bidden heeft ook het element van de lofprijzing. Bidden, als het door de Heer en door de Geest op dat niveau gedeeld wordt, mag het wel eens aanbidden worden. Dat God mag groot maken. Komt, maakt God met mij groot. Ja, de Heer mag prijzen. Ook in de stilte van de nacht. Maar bidden kan soms ook zijn, wat ze vroeger wel zeiden, bidden met de pet op. Je zit op je werk. En zo'n collega. En je weet dat hij nergens aan doet zoals dat heet. Maar die komt met een vraag, een moeilijke vraag. Hoe moet je het nu zeggen? Op dit moment. Bidden. Heren, geef u me de wijsheid. De woorden. Om erop in te gaan. En geen kansen die u geeft te laten liggen. Bidden. Hoogst ernstig. Van levensbelang voor een christenmens. Zo horen bij elkaar. Bidden en Bijbel lezen. Mag ik het eens zo zeggen? Misschien is Bijbel lezen wat we vergelijken met inademen. En bidden, dat is dan uitademen. Lezen in het woord van de Heer. Inademen. En dan de Heer zijn eigen woord weer voorhouden ook in het gebed. Met je vinger als het ware erbij. En daarom is het wel mooi dat kinderen vaak zo'n vers leren. Lees je Bijbel. Bid elke dag. Of je groeien mag. Dat is zo belangrijk. Lees je Bijbel. En bid elke dag. Hoe kun je nou christen zijn? Als je dat niet beleeft. Maar ook voor onze jonge mensen. Als we niet net als Luther. De dag beginnen met God. Mag ik eens een beeld gebruiken? Dan is je leven als een open stad. Er is geen muur. Er zijn geen poorten. En de vijand komt van alle kanten binnen. En hij zit al van binnen. Hij heeft alle kans. Maar als de dag begint met gebed. En met de open Bijbel. Staan de zaken er anders voor. Absoluut. Vast. En zeker. Ziet u de ernst van het gebed? En de verbondenheid? Met lezen van het woord van de Heer. Stond een ogenblik stil bij die omstandigheden van het gebed. De ernst. Dan wil ik nog een ogenblik nadenken over de bedoeling van het gebed. Hoe zou de Heiland daartoe gekomen zijn? Een bepaalde tijd af te zonderen voor gebed tot zijn hemelse Vader. Wat bewoog hem nu ten diepste? Om in het holst van de nacht, hele prille morgen, op te staan. Waarom? Waarom? Op dit punt beschikken we niet over veel gegevens. We moeten er ook voor oppassen om te gaan fantaseren, want er is de Bijbel niet voor gegeven en ook de preekstoel niet. Marcus heeft ons over de inhoud van het gebed zelfs niets hier gezegd in deze tekst. En dat maant ons tot uiterste voorzichtigheid. Maar deze tekst staat wel in het geheel van het woord van God. En zo mogen we ook deze tekst horen klinken. In het geheel van de Godsopenbaring. In het hele woord van de Heer. En weet u, er zijn van die plaatsen waar je als het ware de Heiland in zijn hart mag kijken als hij bidt. Denk u eens aan het hoge priesterlijk gebed. Denk u nou eens aan dat schitterende gedeelte Johannes 17. We zouden kunnen kijken in Johannes 11. Denk eens aan het gebed dat ons getekend wordt als hij kruipt. In het stof van Gethsemane. Wat tref je in het gebed van de Heer Jezus Christus? Mag ik wat dingen noemen? De echtheid. Helemaal puur. Helemaal gaaf. Helemaal voor de Heer. De intimiteit. De onbaatzuchtigheid. Het vertrouwen. Op zijn hemelse Vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zijn gerichtheid in het gebed op de glorie van zijn hemelse Vader. Het is ons onmogelijk om alles te zeggen over de bedoeling van Jezus bidden op dit moment hier in Marcus 1 ons geschetst. Want er blijft in dit alles iets van de heilige intimiteit van de omgang tussen de Vader
en de Zoon. Er hangt iets van een sluier als het ware van het geheimenis. Laat dat ook zo. Nou, wat de schrift erover zegt, mogen we elkaar doorgeven. Om elkaar ook te bemoedigen. En erop te wijzen waar het nu echt om gaat. We mogen dat niet doen vanuit onbescheidenheid. We mogen dat evenmin doen vanuit nieuwsgierigheid. Nee, maar wel vanuit het verband van de tekst wat de Heere ons aanreikt. Weet u, één van de dingen die in het evangelie duidelijk wordt omtrent het bidden van onze Heer Jezus Christus is dat hij altijd hunkert naar de gemeenschap met zijn Vader. Maar kan me dit ook over zeggen? Hij is in de dichtste aanraking geweest met de menselijke ellende. Hij heeft in de volle zin van het woord de strijd aangebonden met de machten uit de afgrond. Hij heeft gestaan in de crisis van de doorbraak van het koninkrijk van God op aarde. En hij heeft het gevoeld dat zeer velen die boodschap niet begeerden. Natuurlijk was er wel verbazing. Natuurlijk was er enthousiasme. Geweldig zeg. Iemand die zo zorgt voor brood. Iemand die zieken kan beter maken. Prachtig toch. Ze willen hem wel koning maken. Maar dat enthousiasme, dat is nog geen bekering. Dat is nog geen overgave van het hart, geen overgave van het leven. Voor velen was hij niet meer dan een wonderdoener. Hebben ze echt zijn roeping erkend en herkend? Er zou nog zoveel meer moeten gebeuren in hun hart, in hun leven. Hij heeft geworsteld om de doorbraak van het koninkrijk van God. Dat was de kern van zijn arbeid. En aan de heiland werden enorme eisen gesteld. De vervulling van zijn roeping zou hem alles kosten. Als hij de scharen zag. Als schapen zonder herder. Dan doorsneed dat zijn ziel. Zijn gemoed. Want God had het zo anders bedoeld. En daarom, hij heeft kracht nodig om dat werk te volbrengen. Als hij de zonde zag om zich heen, dan greep het hem op het allerdiepste aan. Want God had het in de beginne zo anders gemaakt. Hij stond daar als de reine te midden van alle gebrokenheid en zonde. En toch schrok hij niet terug. Niets. Maar dan ook niets was hem ooit te veel om de weg die de Vader hem wees te gaan. En dat was de weg van schuldverzoening. Hij gaf alles. Hij gaf zichzelf tot in de dood van het kruis. Hij heeft de tijd genomen om in het gebed gemeenschap met zijn Vader te zoeken. Iedere keer weer opnieuw. Nieuwe krachten te putten. Uit de gemeenschap met God. Om zo toegerust te worden voor dat middelaarswerk. Heel zijn leven was een leven uit God. En in de Heere bezat hij eigenlijk de enige bron van kracht. De zielsgemeenschap met zijn Vader was voor hem alles. En zo kon hij optreden als zaligmaker. Snap u het nou? We zijn er gaaf. Volkomen rein. Zoals God de mens in de beginnen heeft bedoeld. Helemaal aangelegd op de gemeenschap met God. En daarom ook zuiver in de verhoudingen tot allen en alles om zich heen. En u kunt uit Johannes 5 vers 30 horen dat datgene wat ik u zojuist schetste niet gebaseerd is op fantasie. Wat zegt de Heere zelf? Ik kan van mijzelf niets doen. En dat betekent dat hij in alle dingen doordrongen was van de noodzaak van gemeenschap oefening met zijn Vader. En dat het zijn hartelijk begeer is om zijn treden te zetten in het spoor dat de Vader hem wijst. Ook al is dat de diepste weg die ooit een mensenkind op aarde heeft gegaan. Ik zal gaan, heeft hij gezegd, steeds weer opnieuw. En in die gemeenschap met zijn Vader wortelt dan ook die mateloze kracht van liefde. Want dat is het. Het is een kracht van liefde. Liefde tot zijn Vader. Liefde tot zijn volk. Zo heeft hij het werk volbracht. Want wat is nou de vervulling van de wet? Wat is nou de vervulling van de wet anders dan pure, reine, zuivere liefde? Zie op hem. Een heilige noodzaak dreef de heiland naar dat zielscontact met zijn Vader. De kern van het leven. Zijn diepste begeer om in alles zijn Vader te bedoelen. Voelt u nou enigermate wat dat moet hebben betekend? Dat de Heere op Golgotha aan het kruis heeft uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Terwijl het juist de kern van zijn leven is om verbonden te zijn met zijn hemelse Vader. En dat daar, als het ware voor enige tijd, die band wordt doorgesneden. Dat heeft de kerk gepeild met die woorden. Hij van God verlaten, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Hij die hijgde naar het vaderhart. Waarom? Gemeente, hebben we geleerd. Om alleen in de Heere de bron van kracht te zoeken. Voor alle dingen hoor. Niet alleen om christen te zijn. Niet alleen voor het geloof, maar ook voor het leven van iedere dag. Ik zou niet weten waar een andere bron is. Ondanks alles wat de wereld ons wijs probeert te maken over mogelijkheden die we in onszelf hebben, mensen geloven het niet. De Heere geeft ons gaven. Maar gaven zegt dat dat gegeven is. Waar komen ze vandaan? Ze komen van de Heer. Hoe leer je ze gebruiken? In de weg van gebed. Dat de Heer je leert hoe je treden mag en moet zetten in zijn spoor. En als je dat leert, dan besef je ook al mijn eigen zwakheid en hulpeloosheid. Eigen krachten te verachten wordt op Jezus school geleerd. Nee, dat is geen arm leven hoor. Dat is volgens mij het rijkste leven. Als je echt afhankelijk mag weten van de Heere. En als er dat vertrouwen des harten mag zijn op de Heere. Als de Heer Jezus Christus nou daar de bron van kracht ervoer en zocht. Hij die de rein is en de heilige. Hoe zouden wij een andere bron kunnen aanboren? Die het houdt. Niet één van de bronnen houdt het. Buiten deze ene bron. Die de Heer in zijn woord ons wijst. Hoe zouden we dan leven zonder de verborgen omgang met de Heer? We kunnen toch geen moment bestaan. Dat wordt ons hier geschetst. Wat een nederlaag moet je lijden. Dat je vertrouwt op eigen kracht. En wat zijn we vaak dwaas bezig. Terwijl Paulus het mocht gaan ontdekken. En als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Waarom? Omdat dan de kracht van Christus in hem woont. Dat is putten uit de levensbron. Mogelijk zegt iemand, ja maar, hoe zou ik nou kunnen naderen? Hoe kan ik nou naderen tot de troon der genade? Zie op Christus. Hij wordt ons getekend in de schrift. In het gewaad van de schrift gaat het om hem die bidt. Die bidt voor zijn zondaarsvolk. Die bidt voor de voortgang van Gods heil in mensenlevens. Die bidt voor de voortgang van Gods heil in deze wijde wereld. Ziet u knielen in dat heuvelland, daar in Galilea. Dat is nou ook zijn dadelijke gehoorzaamheid. Zijn leven metterdaad, helemaal verbonden aan de wil van zijn Vader. Al wist hij, dat brengt lijden met zich mee. Hij is de weg gegaan. En daarom, hoe? Alleen door te pleiten op zijn bidden. Alleen door te pleiten op zijn offer. Want u ziet de lijnen toch wel doorlopen in het Nieuwe Testament. Als hij ons geschilderd wordt, bijzonder ook in de brief aan de Hebreeën. Als die grote bewogen hoge priester. U ziet hem daar toch wel staan aan de rechterhand van zijn vader. Pleitend op zijn volbrachte werk. Zo lopen die lijnen door. En zo is er een weg, de enige weg, om toe te treden tot de troon. En lees daar niet overheen, daar staat genade troon. En dat is helemaal vervuld van het werk van onze Heer Jezus Christus. Zo mogen we pleiten op zijn middelaarswerk. En dan is het niet erg hoor, als je je arm voelt. Als je maar op de goede plek komt. Als je maar komt daar waar het leven te vinden is. Bij de bron van licht en van troost. Is dat gewoon? Nee. Dat is een wonder van genade. Is dat makkelijk? Nee. Maar het is wel te verkrijgen. En soms zijn er van die mensen die dat proberen open te leggen. Ik denk aan het gedicht van Guido Gezelle. U kent het vast wel. Ik wil het nu toch noemen. Gij bad op een berg alleen. En Jezus, ik hem vind er geen waar ik hoog genoeg kan klimmen om u alleen te vinden. De wereld wilt mij achterna, al waar ik ga of sta of ooit mijn ogen sla. En arm als ik en is er geen een. Die nood hebben en niet klagen kan. Die honger en niet vragen kan. Die pijn en niet gewagen kan, hoezeer het doet. O, leert mij arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Dan ben je niet groot meer. Dan ben je niet sterk meer. Dan heb je het niet meer zelf. Dan ben je voor 100% aangewezen op de Heere en zijn genade. En dan is er zo'n troost dat onze tekst Jezus schildert. Knielend, biddend, voor het aangezicht van zijn vader. En als de kerk anno 2001 iets nodig heeft, dan is het dat. Gebed. De Heere stortte over ons uit. De geest der genade en der gebeden. En dan is het eerste gebed. O, leert mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Amen.
aan elkaar leren danken en bidden. Heer in de hemel, uw grote naam mogen we dankzeggen voor die grote gave, aller gave. Dat gij het allerliefste dat u bezit, uw eigen zoon, uw eigen kind, in deze wereld hebt gezonden. En dat hij in zijn leven en in zijn lijden volkomen genoegdoening heeft geschonken. Heer, wij prijzen u daarvoor. Laat het de taal mogen zijn van ons hart. Laat het ook de taal mogen zijn van ons leven. Schenk ons uw geest die ons leert om onze treden te zetten in uw spoor. Heer, moet u belijden dat we vaak zo gevoelloos kunnen zijn. Koud, kil. Dat we ons zo op laten slokken door veel dingen die ten diepste geen wezen hebben. Dat we ons zo vaak af laten leiden van dat ene grote, de gemeenschap met u. Heere, wilt u ons op onze plaats brengen, door uw genade. Wilt u ons corrigeren. Wilt u ons door uw heilige geest de kracht geven om te leven, zoals u dat van ons vraagt. Maar zoals u het ook geven wilt, laat dat ook ons diepste begeren zijn. Heere, geef wat gij eist. En eis dan wat gij wilt. Wij danken u, Heere, voor uw woord. We bidden u, laat het met ons meegaan, ook als we straks naar huis gaan. Dat niet de vogelen van de hemel het wegpikken. Maar dat het mag indalen in ons hart, in ons leven. Zou u zo het gebedsonderwijs ook van deze morgen willen heiligen, ook in het leven van onze jonge mensen. Heer, er komt veel op hen af. Leer hen zien dat alleen de omgang met u ten volle de naam van leven waard is. U hebt in hun prille jeugd uw hand op hun leven gelegd. Leer hen in geloof beamen. Uw belofte. En als ze daarmee worstelen, Heere, laat dat een gebedsworsteling zijn voor uw aangezicht. En dan mogen we bemoedigd ons weten door uw woord. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Heere, zo zijn onze ogen op u geslagen. Dan mag er ook heilige verwachting zijn. Omdat u het werk hebt volbracht. En dat dat werk van u een volkomen werk is. Leer ons putten vanuit die volheid. We bidden heel bijzonder ook in dit ogenblik voor degenen die tijden in hun leven meemaken dat ze niet meer bidden kunnen. Door psychische of lichamelijke nood. Heren, geef hen dan de vertroosting van uw geest. Die bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. En geef ons als gemeente onze taak ten opzichte van elkaar te verstaan. Geef ons geestelijke fijngevoeligheid. Opdat ons bidden niet alleen een bidden zal zijn voor onszelf. Maar dat het gericht mag zijn op de eer van uw naam, op het heil van onze medemensen, op het heil van uw wereld. Zou u zo ons willen bearbeiden? Dat we mogen zien op dat rijke perspectief, dat we naar uw belofte mogen verwachten. Nieuwe hemel, een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Zou u ons zo de geest der genade en der gebeden willen geven, Heere, dat we het met elkaar mogen bemerken. Dat bidden over kan gaan en mag gaan en ook moet gaan in aanbidden. Het aanbidden van u, de drie enige God. U, o Vader, die het allerliefste dat u bezit hebt gegeven. Tot verlossing van zondaren. U, o Zoon, die u zelf hebt gegeven in die diepe weg. U, o Heilige Geest, die intrek neemt in mensenharten om hen te doen delen in het heil. U, de drie enige God, zij de lof, de dankzegging, de aanbidding, nu en tot in eeuwigheid. Amen.
Onze slotzang is Psalm 68, het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijne gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Wat er verder volgt in het 10e vers van Psalm 68. Met een biddend hart, de zegen van de Heer die in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.